Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Leven in Muziek. Een radioprogramma Annex Podcast van RTV Noord. Vandaag te gast de Groninger danser, choreograaf en theatermaker Mohamed Yusuf Bos. Hij werd geboren op 18 juni 1986 in Somalië. Terwijl Sam Cooke in Nederland op de nummer 1 van de hitparade stond met dit lied, Wonderful World.
Yeah, well I do know that I love you. And I know that if you love me too.
Het liedje is natuurlijk veel ouder, maar op 18 juni 1986 op nummer 1 in de Nederlandse hitparade, Sam Cooke en Wonderful World. Dat klinkt heel welkom dan, hè?
Ja, heel welkom. Ja. Ik word er helemaal blij van, ja. Meteen. Ja.
Nou, terecht. Fijn dat je hier bent. Ja. Met Yusuf Bos. Hoe gaat het met jou?
Ja, goed eigenlijk. Ik zit nu midden in een proces, maakproces van een voorstelling.
Ja.
En dat zijn eigenlijk altijd wel de leukste periodes. Dus even 3 weken echt in je eigen bubbel om een nieuwe voorstelling te maken. Dat is ook altijd wel een spannende periode, maar eigenlijk wel het leukste tijd.
Daar ben je iedere dag mee bezig?
Ja, de hele week. Maandag tot en met vrijdag repeteren we. En van 10 tot 5 ongeveer. En alles gaat daar naartoe. Dus soms vergeet ik appjes, mailtjes, dit en dat. Maar ik moet me ook focussen. Dus dan heb ik ook wel een mooie excuus die paar weken.
Ja. En de première, wanneer is het?
Die is 30 januari.
30
in
januari.
Het Grand Theater, ja.
We zitten rond de jaarwisseling. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor jou.
Ja.
En dat had eigenlijk niks te maken met dans.
Nee, het had helemaal niks met dans te maken. Nee, we hadden op 30 april was ik gewoon thuis en hebben we te maken gehad met een brand.
In Zuidhoorn?
In Zuidhoorn wonen we. En ik was gewoon, ik had wat olie op het vuur gezet. En ik wou wat bakken. Toen ging ik naar boven om mijn telefoon te pakken. Was ik even afgeleid.
Telefoon. Yeah.
En binnen 8 minuten stond de woonkamer gewoon in brand. Dus we wonen nog steeds niet thuis. We wonen nu tijdelijk in Haren. En in de tussentijd wordt het huis wel weer opgeknapt. Maar vooral wat het belangrijkste is dat we er allemaal heel uit zijn gekomen.
Je was alleen thuis?
Gelukkig was ik alleen thuis. En gelukkig had ik een oplettende buurvrouw die doorhad dat het mis was. En die heeft me eigenlijk uit het huis kunnen halen. En zonder kleerscheuren gelukkig. Want ik had de tussendeur van de woonkamer naar de gang had ik dicht gedaan.
En dat is belangrijk.
En dat is heel belangrijk. Dus echt, want dan gaat het niet naar de gang. En dan bleef het dus, die deur was een soort van, was dus echt een scheiding. En het vuur bleef dus in de woonkamer. Dat trok niet door naar de rest van het huis. En het is natuurlijk heel veel rookschade en van alles. Maar daardoor kon ik ook gewoon via de trappengang naar buiten. En dat was wel, het is wel van de schrik bekomen. We zijn nog steeds aan het bijkomen.
Ik kan me voorstellen.
Maar het is, soort nomade ben je dan even eigenlijk.
Wanneer ga je terug naar Zuidhoorn?
We gaan hopelijk de tweede week van januari terug.
Kijk.
Dus daar mooi uitzicht.
Begin van het nieuwe jaar.
Ja, zeker.
18 juni 1986 ben je geboren in Somalië,
ja.
In Hargeisa.
Ja.
Dan vraag je altijd, waar ben je er een van? Wie is je vader? Wie is je moeder?
Mijn moeder heet Anab Mohammed Yusuf, Mohammed Jama bedoel ik. En mijn vader heette Yusuf Bos. En geboren in Hargeisa. Mijn moeder die werkte als vroedvrouw in Somalië. En mijn vader die zat meer in de politieke hoek eigenlijk. En door de burgeroorlog werd dat eigenlijk wel verstoord. Het was eigenlijk, we hadden het goed daar. Mijn ouders waren ambitieus. Waren ook heel maatschappelijk betrokken. Vooral mijn vader was daar heel erg mee bezig. Op een gegeven moment zijn we zelfs nog een periode hebben nog in de hoofdstad gewoond, Mogadishu.
Aha.
En maar toen de oorlog uitbrak, waren we in Hargeisa. En toen
dat is ook een grote stad, toch?
Ook dat is eigenlijk de hoofdstad van Somaliland. Je hebt dan eigenlijk Somalië en Somaliland. En iedereen kent Somalië als één land. Maar Somaliland is eigenlijk functioneert helemaal zelfstandig. Is onafhankelijk in hun ogen. En daardoor is ook de burgeroorlog ontstaan. Doordat die twee landen zijn bij elkaar gebracht in de jaren 60. En
het land werd geleid door een militaire dictator.
Ja, klopt. Ja, en in die periode was het toch wel. Ja, weet je, het is net alsof je Nederland en België bij elkaar forceert om met elkaar één land te vormen. En als je kijkt nu naar Somaliland, is het een eigen, ja, eigen munt, eigen economie. Alles doen ze zelf. Maar internationaal wordt het niet erkend. Dus ja, het is een soort van ghost nation. Maar ja, nu is het heel rustig daar. En ze proberen ook via de diaspora, die mensen die juist in andere landen nu wonen, om,
zoals jij.
En zoals ik ook. Ja. Om het land eigenlijk weer op te bouwen.
Oh ja? En, wordt daar een beroep op jou gedaan dan?
Af en toe wel. Oh ja? Ja, dus ook kijken van. En ik vind het zelf ook wel belangrijk om te kijken hoe kun je na één generatie eigenlijk. Kijken hoe je het land ook gezamenlijk weer op kunt bouwen. Ja. Dus ook vrienden van mij die zijn ook permanent naar Somalië terugverhuisd.
Ja, ja. Ja. Dat gebeurt er zo.
Ja, gebeurt best veel.
Maar jullie moesten daar weg. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
Ja, ja.
Je vader bleef daar.
Ja, mijn vader bleef. Dus mijn moeder, hij heeft ons eigenlijk met z'n allen op het vliegtuig gezet om onze veiligheid te brengen. Toen is mijn vader, die kon nog niet weg, omdat hij toch ook wel maatschappelijk betrokken was. En ook,
waar hebben we het over dan, maatschappelijk betrokken?
Ja, dat hij toch wel opkwam ook voor de staat Somaliland ook. En daarin ergens ook wel opkwam en daartegen demonstreerde. Maar hij werkte ook bij de overheid. Dus hij was ook wel iemand die niet makkelijk weg kon. Dus hij heeft ons weggebracht. En hij is zelf eigenlijk, hoe noem je dat? Is hij gebleven. Ook omdat hij toch dacht van, ik moet, als ik ook wegga, wie blijft er dan? Dus een beetje van, ja, vaderlandsliefde. Yeah. Om toch het land te beschermen.
Met alle risico's van dien, stel ik me zo voor.
Ja, zeker. En uiteindelijk is het hem gelukt om naar Kenia te vluchten. Toen heeft hij lange tijd in Kenia gewoond. En uiteindelijk na de oorlog is hij weer teruggegaan naar Somaliland. En dus eigenlijk zijn wij opgegroeid zonder hem. En hij vond het altijd wel heel moeilijk om toch de stap te maken om naar Nederland te komen. Omdat wie is hij dan in Nederland? Want hij heeft heel zijn bestaan opgebouwd. En natuurlijk hoe belangrijk Somaliland ook was voor hem. Dat hij het toch wel moeilijk vond om die stap te maken. En wij waren al een paar jaar in Nederland. En de drempel werd steeds hoger.
Zijn verbondenheid met het land was zo groot dat hij daar geen afstand van kon nemen.
Ja, en ook hij is iemand die, hij is echt een opbouwer. Dus heeft hij ook totdat, ja, mijn vader is ook overleden in 2010. Is hij bezig geweest met mensen opleiden. Dus hij werkt op een gegeven moment samen met Oxfam Novib om mensen een ambacht bij te brengen, zodat ze ook voor zichzelf ondernemerschap.
Ja, ja.
Dus hij was heel erg met talentontwikkeling bezig.
Hij is zich altijd bezig geweest houden met het land om het land verder te helpen.
Ja, ja, ja. En het heel,
maar voor je moeder moet dat toch hartverscheurend geweest
zijn. Ja, dat was het ook heel zwaar voor haar. Hij dacht op een gegeven moment ook al van, ja, weet je, ik moet ook door. Ik ben hier nu in Nederland met 5 kinderen. En kom je nog wel of niet? En uiteindelijk zijn mijn ouders ook door die afstand ook uit elkaar gegaan. En toen is hij eigenlijk nooit meer, ja, dan had hij ook uiteindelijk geen reden om weer, hij had wel een reden om terug te komen, naar Nederland te komen. Maar omdat mijn ouders natuurlijk ook uit elkaar waren, vond hij die stap veel te groot. Dus die is hij daar gebleven.
Jij was 3 jaar, maar, ja, maar herinner jij je nog wat van het leven daar?
Ja, ik had wel 2 herinneringen. Eentje was dat ik toen 3 was, of misschien nog wel 2,5, zodat ik naar een school waar je de Koran leert heen ging. En ik vond dat iedereen ging er al naartoe. Dus ik voelde me al, ik wilde ook oud zijn. Dus ik ging zo achter mijn neefjes aan en die waren daar. En toen ging ik daarheen en ik wilde ook meedoen. Maar na 10 minuten verveelde ik me. Toen ging ik naar buiten, ging zand pakken, ging op de kinderen gooien en alles erop en eraan. En toen weet ik nog heel goed dat die meester echt zei van, die pakte zijn liniaal en hij zei, als je nu niet ophoudt, dan krijg je tik op je vingers. En dat vond ik zo spannend, ben ik weggerend.
Je hebt geen tik gehad uiteindelijk.
Nee, en toen ben ik weggegaan en toen kwam ik thuis en mijn moeder, ben je er nu alweer terug? Ik zei, ja, ik ben nu weer terug. Dat weet ik nog zo goed, hoe mijn moeder naar me keek van, huh, ben je nu alweer terug?
Ja, ja.
En een andere keer was dat wij bij ons huis, we hadden een hek. En het hek was dichtgevallen net toen we thuis kwamen. En toen kwamen er ineens allemaal van die melkwagens langs. En die maakte heel veel lawaai. En in mijn imagination, verbeelding, zag ik allemaal dieren. Echt kudde dieren, zebra, giraf. En allemaal die vlogen voorbij. En ik was helemaal hysterisch. En toen,
in paniek?
In paniek. Ik wist niet wat me overkwam. En toen deed mijn moeder de deur open. En die dacht, wat is er aan de hand? Ik zei, ja, allemaal dieren. En mijn moeder zei, dat waren allemaal van die melkwagens.
Maar in jouw geluid, verbeelding,
in mijn verbeelding was het iets heel groots.
Okay.
Ja.
Een rijke verbeelding.
Zo, ja, dat begon toen, denk ik. Ja.
Dat zijn je herinneringen uit jouw tijd in Somalië, Hargeisa.
Ja. Ja.
De muziek hier is natuurlijk ook belangrijk in het programma Leven in Muziek. Je hebt een hele bijzondere lijst ingeleverd. Dat begint met muziek uit Somalië.
Ja.
Fouad Omar.
Ja.
Is dat een grootheid?
Ja, dat is een grootheid, zeker. Een van de grote artiesten in Somalië die mijn moeder ook heel mooi vond. Zijn muziek vindt ze heel mooi, dus ik ben een beetje opgegroeid met hem, met zijn stem. En er is één nummer, Maisa Rosa, dat wordt eigenlijk op elke bruiloft wordt dat gespeeld. En het is zo'n mooi nummer, het gaat over de liefde. En als ik dat hoor, is het zo thuiskomen. Dus het is, als je het hebt over Somalische cultuur, waar je thuis komt, is dat nummer wordt altijd gespeeld op het moment wanneer liefde het grootst is, weet je? Op een bruiloft waar mensen verbinden en een belofte doen aan elkaar. Dus ik vind dat zo'n mooi nummer. En ook toen ik mijn verloving met mijn partner, met mijn vrouw, dat het ook zo dat nummer ook gespeeld werd.
Okay.
Dus dat is in alle opzichten een mooi nummer.
Laten we luisteren.
Yes.
Fouad Omar met, ik ga het niet proberen uit te spreken, maar hij vraagt iemand een huwelijk, hè?
Ja. Maisa Ros.
Ja, dit is dus een hees, heet dit? Een
hees. Hees. Ja, en dan heeso. Ja, dat is lied in het Somalisch, klopt. Yeah. Ja, herso.
Je luistert naar Leven in Muziek met te gast Mohamed Yusuf Bos, danser, choreograaf, theatermaker uit Groningen. Nog even over die naam, Mohamed.
Ja.
Dat is een hele mooie naam.
Ja.
Uit drie delen.
Drie delen.
Vooral Bos, daar kom je heel goed mee weg, denk ik.
Ja, mensen geloven vaak nooit, omdat ik natuurlijk artiest ben, denken, Bos, is dat je artiestennaam? En die halen soms gewoon weg. Dan zet ze Mohamed Yusuf.
Oh ja?
En dan denk ik, Bos is gewoon het artiestennaam. Ik zeg, nee, het is Mohamed Yusuf Bos. En dan hoe dan? Dus dan zeg ik, mijn naam bestaat uit drie. En het is eigenlijk drie generaties. Mijn voornaam is Mohammed, dat is mijn generatie. Mijn vader is generatie Yusuf, dat is de voornaam van mijn vader. En Bos was de voornaam van mijn opa.
Ja?
Ja.
Bijzondere naam.
En dat was best wel common, die naam. Dat komt best vaak voor. Dus dan draag ik drie generaties bij me. Dus eigenlijk vertegenwoordig ik drie generaties.
En jouw zoons hebben dan straks vier namen?
Ja, eigenlijk zou het dus zo zijn dat ik heb twee zoons, Jamal en Joa. Die zouden Jamal, Yusuf Bos. Die zouden Jamal Mohammed Yusuf heten. En dan zou Bos wegvallen.
Oh.
Dus er valt altijd de laatste valt weg.
Ja, dat gaan we niet doen.
Het is een beetje zo'n keten. Nee, ja. En in Nederland is dat heel onhandig.
Oh ja.
En dat moet je dan weer naar de gemeente en dan alle. Ja, dat is heel lastig. Maar het zou in theorie zou dat wel eens moeten zijn.
Ja. Gevlucht dus vanuit Somalië naar Nederland. Waarom naar Nederland eigenlijk?
Het was een beetje. Het lot heeft dat een beetje bepaald. Omdat mijn moeder heeft een aantal visums aangevraagd. En Nederland kwam als eerste. Dus dat had zo Amerika of Canada kunnen zijn. En dat waren vooral landen waar mijn moeder mensen kende.
Ja, ja.
Dus ze wist dat een aantal mensen in Nederland woonden, in Canada, in Amerika en in Engeland. Dat waren eigenlijk de vier landen. En Nederland kwam eigenlijk als eerste.
Ja.
En we moesten zo snel mogelijk. En het was eigenlijk een administratieve reden dat wij in Nederland zijn gekomen.
Ben je terechtgekomen in een asielzoekerscentrum?
Ja, we zijn toen we in Nederland aankwamen, was echt in november.
Brr.
Heel koud. En we hadden allemaal korte kleren en zo.
Ja.
En toen kwamen we meteen, ik weet nog, het AZC waar we kwamen, er was een Luttelgeest in Flevoland.
Je kan je dat herinneren?
Dat herinner ik me ook nog. Het was in het bos, heel mooi. En we hebben daar niet heel lang gezeten. Volgens mij een paar maanden, twee maanden. En toen kregen we een huis aangewezen in Amsterdam of in Sleen. En mijn moeder zei, wat is het verschil? Sleen is een dorp. Toen zei mijn moeder, we gaan naar Sleen. Omdat het daar zo rustig en ik wil dat mijn kinderen daar rustig kunnen opgroeien. Dus toen zijn we in Sleen, Zuidoost-Drenthe, terechtgekomen. Ja.
Ik begrijp, er moet zo'n asielaanvraag komen. De eerste keer werd die afgewezen. De
eerste keer werd die afgewezen, klopt. Ook echt omdat ze, ik heb hem nog voor de voorstelling liggen, dat hele interview gelezen.
Bij de IND of zo?
Bij IND. Toen voelde dat zo, alsof alles door een soort bril werd gelezen, alsof je liegt.
Oh ja?
Dus dat alles soort uitmaken, is jouw verhaal wel coherent? Blijft, is het wel hetzelfde? Hoe zit dat dan? Veel, ja, als je het leest, was het zo hard, zo kil. En in eerste instantie was hij afgewezen. En toen uiteindelijk hebben we nog met een via een advocaat toch het wel kunnen regelen of fixen.
Ja.
Want ja, hoe ga je terug als er een burgeroorlog woedt?
Ja.
En met 5 kinderen. Ja. En in eerste instantie van ja, nou, volgens mij kunnen jullie wel weer terug.
Dus uiteindelijk kwam het goed.
Gelukkig kwam
in
alles
Sleen.
Goed. In Sleen.
Tegenwoordig zie je vaak als het, nou, allerlei demonstraties of AZC's.
Ja.
Hoe ging dat in die tijd?
Het was wel anders. We hebben ons eigenlijk, toen wij in Nederland kwamen, heel erg werden we heel erg welkom geheten. En meteen stonden er wel, ja, waren echt wel 5 vrijwilligers bij ons op de stoep staan. Die dachten, weet je wat, we gaan jullie helpen.
Mensen uit het dorp?
Mensen uit het dorp.
Ja?
Ja, heel bijzonder. En een van de dingen wat ik heel bijzonder vond, is dat 2 Somalische gezinnen die in Schoonhoord woonden, nu woonden ze in Emmen, die hoorden dat wij van de gemeente hoorden ze, er komt een nieuw Somalisch gezin in Sleen. En hebben ze zo geregeld dat zij ons ontvingen.
Ja?
Dus, en dat vond mijn moeder zo bijzonder. Van, je bent zo onderweg, je bent in een totaal ander land. En dan word je ontvangen, welkom geheten, yeah, door mensen uit hetzelfde land komen. En tot op de dag van vandaag zijn we nog in contact met hun. Ze zijn gewoon familie voor ons.
En dat werd geregeld door de gemeente, dat kun je ook niet meer voorstellen.
Ja, die medemenselijkheid, dat gevoel daarvoor van hoe kunnen we mensen laten landen? Dat heeft zo geholpen, ook in de stappen daarna. Het was zo bijzonder. Ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik heb daar eigenlijk nooit die verharding die je nu ziet. En ook dat het vol is in Nederland en dat mensen zo tegenover elkaar staan. Dat hebben wij veel minder ervaren in die tijd toen we in Nederland kwamen. Dat is echt anders.
In Sleen was je gewoon welkom. Mensen stonden klaar.
Absoluut.
Met name Hans en Henny, geloof ik, hè?
Ja. En dat zijn wel hele bijzondere mensen. Goed om te benoemen. Hans en Henny, die waren een van de vrijwilligers. die zijn eigenlijk tot op, ja, ze zijn allebei helaas overleden, maar tot dat moment waren ze nog met ons, gewoon als familie. En die, ja, echt wel 30 jaar lang stonden ze naast ons en hielpen ze mijn moeder waar nodig. En Hans die kwam altijd nog wel wat klusjes doen in huis als mijn moeder er ergens iets moest opgehangen worden, kwam hij altijd langs en gewoon als familie.
Levenslange band gehad met
mensen. Echt levenslange band, echt zulke bijzondere mensen. Ja.
Daar hebben jullie veel aan gehad.
Heel veel aan gehad.
Ja.
Ja. Echt, Hans en Henny is gewoon echt familie. Ja.
We hebben Somalië eigenlijk verlaten, maar we hebben nog wel een liedje staan van een artiest uit Somalië.
Ja.
De X, hoe spreek je de X eigenlijk uit?
X is
een H of zo?
Ja, de H. Dira. Ja?
Dus ja. Dira.
Dira. Ja, Dira. Dira.
Oké. Okay.
Ja, dus het is een beetje, dat gaat van binnen naar een H toe. Ah.
Ja,
ja. H. Die komt er ook wel een beetje te X. Ja, het is lastig. Soms wordt hij net anders genoemd.
Okay.
Maar het is meer de H, klopt.
Het heet de Hanto. Daar heb je nog wel een verhaal bij. Van dat is,
ja,
typisch.
Het is een Somalische dansstijl. En die wordt vaak meer stedelijke dans. Je hebt ook meer dansstijlen die veel meer in het platteland gedanst worden. Maar de Hanto is een dansstijl die ook nog steeds wel door de jeugd ook wordt gedanst. En dat is een van de dansstijlen die ik zelf heb onderzocht voor een voorstelling. En die heb ik samen met hip-hop-stijlen, dat in mijn dans verwerkt, in een voorstelling die ik heb gemaakt. En dit was ook de openingsnummer in de voorstelling.
Ja, ja.
Ja, dus het is ook een nummer die later in mijn tijd, dus, maar ook een nummer die we al heel lang kenden, die ja, met mij mee is gereisd, ja, ja, eigenlijk.
Je hebt het dansen eigenlijk gewoon meegenomen vanuit Somalië naar hier.
Ja.
Dat heeft jou hier gevormd.
Dat heeft mij zeker hier gevormd, ja. Ja. Ja, dus het is een heel mooi nummer. Het is een heel energiek nummer. En tegelijkertijd ook iets wat waardoor je dus ja, het je terugbrengt naar Somalië. De bewegingen zijn ook heel veel nekbewegingen.
Heeft het met kamelen te maken?
Ja, geïnspireerd op de kamelen.
Ja, want dat is een heel belangrijk dier in Somalië.
Ja, Somalische cultuur is een en al komt vanuit het nomadisme. En het Alle verhalen zijn vaak oral history, hebben een oral history. Dus alle verhalen worden verteld en doorverteld naar elkaar.
Ze trokken van plek naar plek met die kamelen.
Klopt. En dus alles wat in de poëzie, in de kunst, is de kameel altijd een fundamenteel onderdeel.
En ook dus in dit nummer.
Ja.
Dira.
Ja, dira.
Zo ongeveer?
Ja. Ja. Ja, in de buurt.
Dankjewel.
Je bent in de buurt.
Dank
ja.
je wel, dank je wel. Het dansen gaat me nog niet zo goed af. Misschien komt dat later ook nog.
Ja, gehoven.
We zitten in Sleen. Daar kwam je aan met je moeder en je broer, broertje en zusters.
Ja.
Ja, dan moet je daar naar de kleuterschool en zo, denk
ja,
ik.
Ja, klopt. En kleuterschool, ik zat kort op de kleuterschool. Daar weet ik niet zoveel meer van. Ik weet wel dat het een boerderij was dichtbij de bibliotheek. Kon ik gewoon... Alles kon nog lopen doen. Dat was echt heel fijn. En daarna zijn we... Na de kleuterschool kwam ik op de OBS De Akker. In Sleen. En dat was de openbare basisschool. Yeah. En daar heb ik 7 jaar... Tot groep 7 heb ik daar gezeten. En daarachter was het voetbalveld. En ik heb altijd gevoetbald bij VV Sleen. En alles kon je gewoon echt wandelen doen. Ik was nog vorige week toevallig in Sleen... Nog even in. Wij woonden, zeg maar, ons huis woonde in een rijtjeshuis. En achter ons huis in de tuin. Je doet de tuindeur open. En er is een speeltuin. Dus we hadden een enorme tuin. Eigenlijk die speeltuin hoorde gewoon bij onze tuin. Dus wij speelden daar altijd. En 1 minuut verderop was de school. En 2 minuten verderop was de sporthal. En daarachter was de voetbalvelden al. Dus alles was in zo'n. De compacte plek, en dat was ideaal.
En je deed overal mee, begrijp ik?
Deed overal mee. Ik zat op judo, en ik deed voetbal.
Dat ging allemaal vanzelf?
Ja, eigenlijk wel alles rolde. Ik ben natuurlijk als 3-jarige daar gekomen. En groep 1 begin je gewoon in een klas. En in de kleuterschool leerde ik al wat Nederlands. Dat heb ik helemaal niet. Dat is heel natuurlijk gegaan. En... in groep 1 was ik gewoon een van de kids in die klas.
En je Drents, is dat ook een beetje...
Ja, ik kan een beetje Drents praten.
Maar thuis werd er dan Somalisch gesproken?
Thuis, ja, dat was het verschil. Dus thuis was dus mijn moeder praat altijd Somalisch tegen ons... en wij praten altijd Nederlands terug. Dus zo was het altijd een beetje elkaar een beetje in check houden. Dus mijn moeder leerde ook Nederlands door ons beter. En zo was het altijd, zo liep het. Dus iedereen werd altijd een beetje... Soort schizofreen bij ons in huis. Dat mijn moeder al fully Somalisch tegen ons praat. En wij in Nederlands terugpraten.
En dat ging.
En op een gegeven moment, later, een paar jaren verder... dan de Somalische taal van mijn moeder... kwam ook de Nederlandse woorden er zo doorheen. Dus, en wij dan ook wel de Somalische woorden mixen. Dus altijd dan mensen zeggen... ja, met je moeder aan het praten, half Somalisch, half Nederlands... alles door elkaar heen.
Maar het zou voor jouw moeder ook het moeilijkst geweest zijn, denk ik.
Ja, de taal was heel moeilijk. Maar wat mijn moeder ook wel... mijn moeder het lastigst vond, dat had ze me nog verteld een keer... Is die grote ramen.
De grote ramen?
Ja.
In het huis?
In het huis. Dus kijk, in Somalië is het heel erg zo'n wijkcultuur. Iedereen om elkaar, iedereen is met elkaar. Mensen zijn vaak buiten, maar warm weer natuurlijk. En juist in de wintermaanden was iedereen binnen.
Ja.
En dan kijken ze naar buiten. En wij zitten op school en dan was mijn moeder alleen thuis. En toen zei ze, die lege straten waren zo confronterend... En ze was ook grote ramen niet gewend. Dus wat heeft ze gedaan? Vitrages ervoor. Zodat ze niet geconfronteerd wordt met die stilte.
Ja.
En dat vond ik zo bijzonder. Alleen zulke kleine dingen die kunnen je zo ontheemd laten voelen.
Ja. Hoe heeft zij zich staande weten te houden? Want ik geef het je te doen. Hè?
Dus ja, echt ongelooflijk. Ik heb 2 kids. Ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan.
Ja.
Ik denk ook een soort van... zonder mijn moeder... had natuurlijk haar eigen leven in Somalië. En zij had er uiteindelijk ook voor gekozen... om haar leven bij wijze van het soort op te offeren. Haar lijn, haar development, wat dan ook. Voor ons. Ze dacht, de kinderen moeten slagen.
Yeah.
En dus zij heeft echt volledig opgeofferd voor onze toekomst. En waarin zij dus echt ten dienste stond voor ons. Zij zorgde dat wij... konden floreren en zij zorgde gewoon voor de ruimte die wij nodig hadden... om ons te ontwikkelen.
En ondertussen is ze zelf ook een carrière nog begonnen.
Uiteindelijk. En dat was toen zij, toen wij iets ouder waren. Want ik heb wat oudere zussen. Dus het moment dat zij wij wat ouder werden, werd ze ook wat zelfstandig, kon ze wat zelfstandig dingen doen. Toen is ze uiteindelijk maatschappelijk werk gaan doen in Emmen. Bij Setna. En ja, zij heeft dat heel lang gedaan. En uiteindelijk ging zij vooral zich ook focussen om andere vrouwen, vooral vrouwen die dan net in Nederland zijn, om die te begeleiden en te helpen met bijvoorbeeld papierwerk en gewoon die vertaling van culturen of die cultuurshock te verzachten,
yeah,
met haar geleefde ervaring. Yeah. Zij weet gewoon hoe het is geweest. En ze is uiteindelijk kooklessen gaan doen om mensen juist te laten emanciperen. Taallessen. En ze heeft op een gegeven moment ook een onderdeel geworden van de Parel. De Parelgroep, dat is een vrouwengroep in Emmen. Daar was een van de kartrekkers van.
Ze heeft uiteindelijk toch een lintje gekregen.
Ja, oh, dat is zo, daar ben ik zo trots op.
Had ze ondertussen nog contact met jouw vader, met haar man?
Ja, daar heeft ze wel lang nog wel contact mee gehad. Het was in de tussentijd op een gegeven moment ook wel van mijn moeder. Is ook zo'n zelfstandige vrouw. Ze dacht, weet je wat, ik moet gewoon door. En ja, en tegelijkertijd, ja, het was, ja, ze hadden contact. En mijn moeder heeft ook al een beetje bij ons weggehouden, om eerlijk te zijn.
Jij hebt nooit contact met hem gehad?
Af en toe, heel soms.
Ja, ja.
Belde die en dan spraken we. En het was niet in mijn, ja, in mijn periferie van alles. Ik leefde gewoon, mijn moeder die voedde ons op. En dat was gewoon wat het was. En als mijn vader belde, was het dat, oh, leuk, mijn vader, ja, belt. Dus nooit een zwaarte gevoeld, ook richting hem.
Ook nooit iets kwalijk genomen?
Nee, en ik weet nog zo goed, want mijn vader is in 2010 overleden. En ik weet nog dat ik een paar maanden daarvoor tegen mijn moeder zei, ik zeg, iedereen zijn leven beweegt hoe hij beweegt. En ik voel geen grudge of iets naar hem. Ik helemaal geen verwijt. Ja, als hij hier, als we hem zien, it's all good.
Ja, ja.
Voel geen zwaarte. En dat heeft me ergens ook wel een soort verlicht daarna. Toen ik hoorde dat mijn vader een maand daarna was overleden. Dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk nooit een zwaar gevoel gehad naar hem. En dat ben ik eigenlijk wel trots op.
Dat is wel
dat
bijzonder.
Ik
dit heb.
Ja. Denk, hij heeft zijn leven, hij heeft ons een kans geboden om ons naar Nederland te brengen. Hij heeft ons hier op het vliegtuig gezet. Hij heeft ons gered in a way.
Mm-hmm.
En
geldt dat ook voor je moeder dan? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt van, ja, die heeft ons toch een beetje in de steek gelaten.
Ja, mijn moeder heeft ook wel periodes, echt wel boze periodes gehad. Absoluut.
Ja. Ja.
En dat is heel begrijpelijk. En maar mijn moeder, wat ik wel echt trots op ben, op mijn moeder ook, dat ze die woede of die boosheid nooit op ons richting ons heeft geprojecteerd over hem. Dus hij kon in onze herinneringen en geschiedenis nog steeds blijven leven dat het onze vader is. En ik ben daar wel blij om, omdat ik dan niet denk van, ja, weet je, hij is diegene die dit en dit heeft gedaan. Nee, het is gewoon zo gelopen.
Ja.
Mijn moeder heeft, ja, it's life. We gaan door.
Nou ja, het is natuurlijk een hele rare situatie waar je in belandt. Burgeroorlog,
ja,
paniek, gevaar, ja, weg. Hoe gaan we dat doen?
Ja, het is echt een life moment. En het heeft ons leven volledig veranderd. Mijn moeder heeft nooit gedacht dat wij in Nederland zouden zijn. Nooit. Nooit het doel geweest. En ik ook. Ik woon nu hier. We hebben nu een gesprek. Maar het had zo kunnen zijn dat ik gewoon mijn leven in Somalië leidde.
Ja.
En weet je, het leven, wat mijn moeder eigenlijk altijd zegt, dat is ook vanuit geloof ergens, inshallah, dus als God het wil, gebeurt het. Dus je blijft heel erg in het moment. Dus altijd als ik zeg, mam, morgen heb ik dit, inshallah, je hebt dat morgen. Dus het zorgt altijd een soort van, dat zet ze er altijd tussen. Waardoor je altijd in het moment moet leven en je weet niet wat je gegeven is. Je kan nu wel dit plannen en verwachten, je weet het niet. Dus ook, dat was het ook, maar weet je, inshallah, als God het wil dat onze vader hier naartoe komt, dan is dat zo. Dus dat creëert ook een soort minder zwaar. Ik weet niet, het is ook hoe ik zelf een beetje soms door het leven ga. Ook bijvoorbeeld met die brand. Weet je, het is wat het is. En je moet door.
Ja.
En ja, en ik weet niet wat morgen brengt. En ook het omgaan met bijvoorbeeld zo'n moment. Ik had er de hele tijd helemaal paniek. Nee, het is vandaag dit. We waren alles kwijt. En we gaan gewoon door.
Mooie les van jou hier in Leven in Muziek, waar het ook om muziek gaat.
Zeker.
Skik, was die te horen bij jullie thuis?
Nee, kijk, weet je wat het wel was? Kijk, ik ben persoonlijk ben ik niet heel fan van Skik. Ik vond het wel, maar het kenmerkt wel mijn wereld. Toen ik dat nummer hoorde, Skik op fietsen.
Ja.
En daarom is het wel een memorabel lied. Is omdat het ook, die tekst vertelt heel erg waar ik ben opgegroeid. Je hoort op een gegeven moment van, Fietsen door het poelzand heen. Zand gaat tussen sleden en arm. En als ik daar...
Daar fietste jij ook.
En daar fietste ik ook. Daar speelde ik toen ik klein was. Dat zandgat ken ik. Ik weet hoe dat eruit ziet. Dus die verbeelding, na de tijd van dat ik jong was en dat ik soort aan het exploren was als een avonturier door Sleen, dat wordt heel mooi samengevat. Ja. Oh, wie dat mij waar, wie dat mij waar, wie dat mij waar van de haven. Ik heb de band vol met vins, nee, ik heb niks te klaar. Wie dat mij waar, wie dat mij waar, wie dat mij waar van de haven. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo.
En daar zie ik nu jouw fiets, Mohamed. Door een mooi deel van Drenthe. Leven in muziek vandaag dus met Mohamed Yusuf Bos. Danser, choreograaf en theatermaker uit Groningen. Vandaar ben je uiteindelijk terechtgekomen. Daar zijn we nog niet.
Nee.
Want we moeten nog even blijven in Sleen.
Ja.
Je hebt al even aangestipt voetballer. Je was ook getalenteerd voetballer, of niet?
Ja, ik deed het best goed.
Ja. Goed is goed dan?
Ja, ik ben uiteindelijk naar Emmen, bij Emmen gevoetbald, maar niet tegen, het was een beetje tegen het
belofte team.
Okay. Dus niet bij, hoe zeg je dat? Je hebt dan zeg maar, de B1 was zeg maar onderdeel van de professionele tak. Ja. Daar staat eigenlijk, die speelde ook hoog. Maar wij speelden zelf derde divisie landelijk en tweede divisie landelijk in de A's. En er deden altijd wel spelers ook mee. Dus we waren het, zeg maar, het belofte team van het jaargang waar ik in zat. En wat leuk is, mijn oud-trainer was Jozef Oosting. De trainer van FC Twente, die nu naar Antwerpen gaat.
Toch? Ja, mensen.
Ja, dat was mijn oud-trainer.
Oh, geweldig.
In de B's. En dan, volgens mij zat zelfs nog in de B1 was de trainer was... Hoe heet hij nou? René Haken.
Okay.
Dat waren de trainers in mijn tijd. Kijk, toen ik in de
en die wereld dus. Je was fanatiek aan het voetbal?
Ik was zeker fanatiek.
Had je ook een droom daarin?
Ja, in de B's. Toen ik in de B'tjes zat, rond mijn 15e, dacht ik, dit zou ik wel willen. En op een gegeven moment word je ook wel wat ouder. En dan denk je ook, ik vind andere dingen ook wel leuk.
Wat dan?
Gewoon het leven, een beetje stappen.
Wat deed een jonge Mohamed? Je puberteit, kattenkwaad?
Viel wel mee. Ik was eigenlijk best wel rustig.
Is een braaf jongetje?
Ja, redelijk.
Oh ja?
Ja, ik was altijd wel... Ik weet dat ik tijdens mijn puberteit ook een periode had dat ik veel ineens heel rustig was. Dat ik thuis veel meer achter de computer zat en een beetje zo teruggetrokken. Ergens, ik heb ook wel een introverte kant. Ik had een extraverte kant en een introverte kant, maar die was veel meer... Die kwam wat in mijn puberteit wat meer naar voren. En wat later in mijn jeugd, puberteit, tot mijn 18e, toen werd ik wat meer uitgesproken weer. Ja.
En vriendjes, vriendinnetjes?
Ja, vriendinnetjes, een beetje hier. Hoort er ook wel wat bij.
En dansen, dat is op een gegeven moment een belangrijk moment in je leven.
Ja.
Het is een nummer van Michael Jackson. Ja. Wat gebeurde er?
Michael Jackson, dat was nog in Sleen trouwens. Dat ik ooit een keertje met Michael Jackson, toen ik in groep 7, heb ik Michael Jackson opgevoerd voor de hele school. En toen, They Don't Really Care About Us was het nummer. En dat was al een heel beladen nummer. En ik was altijd zo geïnspireerd door Michael Jackson. Vond het geweldig wat hij deed.
Het is wel een heel bijzonder nummer van hem.
Heel bijzonder nummer.
Het meest activistische nummer dat hij gemaakt heeft.
Zeker. En dat voelde ik ook altijd wel. Ik dacht, dat is wel... ik voelde dat. Die videoclips ook die erbij waren. Dat is zo belangrijk.
Spike Lee,
dat hij echt even laat zien van...
Waar zat hem dat in dan? Waarom sprak het jou aan?
Het is die urgentie die erin zit. Die urgentie van vertellen van, dit is wat het is. En dit is wat we zien. En dat hij die uitgesprokenheid, waar ik eigenlijk best wel door geraakt was. Ook op jonge leeftijd dacht ik, dit is zo krachtig.
Wat hoorde jij erin dan?
They Don't Really Care About Us. Hij zei, maar ook vanuit... Dat je de onrecht die er is, die ik zelf dan misschien nog niet helemaal zag om me heen, maar toch door die beelden dacht, dit gebeurt er. Maar tegelijkertijd ook ziet dat de mensen op die beelden ook op mij lijken.
Ja.
Dus ik dacht, weet je? Dus daarin zag je ook wel van, dit is het opende mijn ogen in a way. En daarin dacht ik, en ik was...
Je bedoelt, je zag mensen met huidskleur, huidskleur
door mij lijken. Die dan ook vastzitten in het systeem van Amerika. En ook gewoon überhaupt de hele machtsstructuren die er rondom waren.
Dus we doen onze ogen dicht en dan zien we jou dansen straks. Zie je dat liedje? Michael Jackson?
Ja, op 11-jarige leeftijd.
They don't really care about us.
Yes.
Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
Welkom terug in Leven in Muziek, een radioprogramma en podcast van RTV Noord. Vandaag te gast de Groninger danser, choreograaf en theatermaker Mohamed Yusuf Bos. Op zijn derde vluchtte die vanuit Somalië en kwam die in Sleen terecht. Daar hebben we net uitgebreid over gehoord. En we zijn eigenlijk nog een beetje in Sleen. Emmen, daar ben je ook
in? Ja, op een gegeven moment zijn we toen ik in groep 7 zat, zijn we naar Emmen verhuisd. Omdat mijn moeder niet kon aanzien dat wij van Sleen helemaal naar Groningen moesten fietsen voor de middelbare school. Naar Emmen bedoel ik. Naar Emmen, niet naar Groningen.
Dat was
een heel ver. Ja. Ja, naar Emmen toe fietsen, dat wilde, vond ze, ja, dat kon ze niet aan. Dus zei, laten we naar Emmen verhuizen. En daar woonde ook een hele grote Somalische community. Dus dat was ook handig. Had ze een vriendin om de hoek. Dus zijn we in Emmerhout terechtgekomen.
Daar woonde, in een buurt waar Somaliërs woonden?
Ja, dus eigenlijk in Emmer, gewoon in de stad zelf, wonen best wel veel Somalische gezinnen. Maar vooral in Emmerhout en Angersloot, dat zijn twee wijken. Daar woonden best wel wat Somalische mensen.
Ja.
En de mensen bijvoorbeeld die ons hadden opgevangen in Schoonhoord, die wonen ook in Emmen, bijvoorbeeld, als voorbeeld.
En je gaat naar de middelbare school. Wat was de bedoeling? Wat wilde jij worden? Of had je daar geen beeld van?
Ik had echt geen beeld.
Nee?
Ik wist echt niet wat ik wilde worden.
Voetballen, dat zat er dus niet in?
Voetballen, dat zat een soort van half in, half niet in, helaas. Toen uiteindelijk ook. En ik was altijd zoiets van heel open. Ik dacht, ik ga gewoon naar school. Ik had ook niet zo... Ik wist nooit zo goed wat school... Ja, nut van school.
Oh ja?
Vond ik altijd wel wat lastig. Dus ik was niet geen rebel, maar ik was wel altijd op school aan het vragen... maar waarom moeten we dit doen?
Oh ja.
Dus ik stelde altijd... Vervelend
kereltje.
Ik stelde wel de vervelende vraag. Ik zei, hoezo moeten we dit doen dan?
Ja.
Ik dacht, ja, doe het nou maar gewoon. Het is gewoon geschiedenis.
En deed je dat dan ook?
Uiteindelijk deed ik het wel.
Ja.
Uiteindelijk deed ik het wel. Maar ik was nooit echt opstandig, maar ik stelde wel kritische vragen.
Ja, ja.
En ik was altijd wel benieuwd. Dus ik... Als een docent mij nieuwsgierigheid prikkelde, dan was ik er. Was ik volledig aanwezig in de les. Maar als dat niet zo was, ja, was het best wel moeilijk.
Ja,
dus ik was dan ook wel aan het dromen.
En waar was jij dan? Waar droomde je dan van?
Ja, in alles. Ik zat gewoon, ik weet niet eens. Ja. Soms was het gewoon, stond mijn hoofd een beetje uit.
Ja, ja.
En dan wachtte ik gewoon tot de pauze. En toen was het weer gezellig. En... Maar uiteindelijk, ja, school... Ik had ook wel door dat school natuurlijk wel belangrijk was... voor je toekomst. En mijn moeder vond het ook wel belangrijk. Dus in die zin had ik ook altijd wel een extra motivatie... om goed te doen op school. Maar als het echt aan mij lag, nee.
In het vorige uur hebben we geluisterd naar Michael Jackson. Dat was het eerste nummer waar jij echt op bent gaan dansen.
Ja.
Er zat toen nog niet echt iets in je hoofd van die richting wil ik op.
Nee, eigenlijk niet.
Nee,
helemaal niet. En... Ja, dat was helemaal niet. Ik was echt met voetbal bezig. Met een beetje gezellig, leuk. Een beetje de wereld. En ik dacht, ik werkte in Emmen bij een pizzeria. Ging altijd op de scooter rond met
pizza's bezorgen.
Dus het was echt gewoon zo, puber leeftijd van 16, 17, 18. Ja, me gewoon een beetje ontwikkeld daar. Gewoon Emmen was daarin heel relaxed, leuk.
Yeah.
Veel vrienden.
Goede tijd gehad.
Hele ook goede tijd gehad. En de weekenden vaak voetballen. Soms wel de stad in en... Dat was het vooral. Ja. En uiteindelijk dacht ik, wat wil ik dan doen? Heb ik toen uiteindelijk, ik heb de MAVO eerst gedaan. Toen heb ik MBO gedaan. En daar deed ik sociaal-maatschappelijk dienstverlening.
Dat was ook nog in Emmen.
Dat was ook nog in Emmen, vond ik helemaal niks aan. Maar ik deed het gewoon. Ik dacht, dit moet gewoon even. En toen had ik dat gehaald. En toen ben ik HBO gaan doen in Groningen. En toen begon ik facility management te doen. Na een maand gestopt. Toen ben ik... vast op de makelaardij gaan doen. Ik dacht, misschien is dat wel wat ik leuk vind. Geen idee. Ik heb gewoon alleen vooral gekeken... is dat iets interessant? Bap, naartoe gaan. Facility management ben ik gaan doen omdat mijn zussen deed. Weet je, dus ik was helemaal nog niet daar echt mee bezig. Uiteindelijk ben ik op small business en retail management gaan doen... op de Hans Hogeschool. En dat was dan vaak een opleiding, heel breed. Ondernemerschap.
Middenstander.
Ik dacht, let's go.
Winkeltje, kan altijd.
Ditje, commerciële economie, beetje verkopen. Prima.
Ja.
En,
niet dat je daar concrete ideeën bij had?
Nee,
maar...
nog heel open. En ik vond het eigenlijk een hele fijne school. Omdat daar juist heel veel mensen kwamen. Klasgenoten die ook een beetje zo breed denken. Dus ik had nooit zoiets van, ik wil dit. Maar mijn hoofd, ik heb een heel associatief hoofd. Waarin je dus, we moeten een een project doen. We moeten een klein bedrijfje beginnen. Ja. En dan gaat mijn hele creativiteit ging aan. En dat vond ik altijd heel leuk.
Ja, ja.
En dan maakten we dit en dan gingen we dat. Moesten we geld bij elkaar verzamelen. Dus dat hosselen en dat regelen, dat was ik eigenlijk altijd al wel aan het doen. Ja, ja. Vond ik leuk. En
maar weg bij mama.
Ja, weg bij mama.
Was dat toch een dingetje?
Ja, ik vond het wel wennen in het begin. Wat wel was, toen ik nog in Emmen woonde, begon ik te werken bij Pepperminds. Dat is een marketingbureau waar je van die kranten verkoopt op straat.
Dat was jij in de Herenstraat?
Ik was dat zeker in de Herenstraat, ja? Ja. Dus al die mensen die dachten, oh, wil je een Volkskrant mee of een Trouw mee? Dat was ik.
Eén keer trap je erin, daarna en zeg je van...
Daarna willen we het niet meer, maar... We gaven mensen echt wel korting. En de mensen die echt van kranten hielden, die kregen altijd vaak wel een leuke deal. En ja, het was heel gezellig. En daar heb ik ook wel mijn communicatieskills ook ontwikkeld. Want ik heb daar heel veel geleerd. Van ook omgaan met nee. Wat gebeurt er dan? En dat je daarin en blijven doorgaan. En contact blijven maken. En het was heel bijzonder dat je soms iemand die je niet kent... en je maakt contact en je vertelt iemand... en je wil echt iemand helpen. Dat was het doel.
Ja.
En dat je binnen 2-3 minuten soms schouder aan schouder staat... en dan schrijf je wel een abonnement. Maar het gaat vaak niet eens om het abonnement... maar het is echt dat iemand denkt, ah, ik gun het je... maar ik krijg er ook. Het is echt die win-win.
Okay.
En daar heb ik heel veel geleerd. En dat was eigenlijk heel leuk.
Ja,
ja en toen ik daar werkte, kwam er ook... toen ben ik eigenlijk via dat... werkte ik in Groningen. Ik woonde nog in Emmen. En toen werd de stap naar Groningen werd veel makkelijker. Dus ik ging bij een collega in zijn huis wonen. Met z'n drieën woonden we daar. Dus zo ben ik een beetje in Emmen, van Emmen naar Groningen gerold. En hele leuke tijd. Echt een hele leuke tijd.
Een wilde tijd?
Nee, viel wel mee.
Ben je niet zo'n wilde jongen?
Nee, ik ging wel stappen en zo. Maar het was niet... nee.
Werd er nu zo langzamerhand al een beetje gedanst?
Ja, zeker. Want ook een collega van mij... Bij Pepperminds, we hebben dan vaak hadden we weer eindfeesten. Of vaak na de zaterdag, op de zaterdag, aan het einde van na een lange dag werken, ging de muziek altijd wel aan. Toen zag ze altijd wel mij bewegen. Ze zei, oh, jij kan wel goed dansen. Ga een keer met me mee. Ik zei, nee, ga ik niet doen. Maar het leukste trouwens, ze heet Nienke. Zij is een hele bekende seksuoloog. Ze doet podcast, by the way.
Ja.
Ze is geweldig. Maar zij heeft mij toen een soort ontdekt.
Oh ja?
Ja, zij zei, mooi, je moet met me mee. Ik zei, nee, ik ga niet.
Waar moest je mee naartoe dan?
Naar de dansschool. Zij werkt dansen bij de UDC, de Underground Dance Class Company.
Dat hier in Groningen?
Hier in Groningen, op de Grote Markt. En zij danste daar en ik dacht, ja, ik ga niet mee. En ze heeft me echt 50 keer gevraagd, zoiets. Op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga met je mee. En toen één les gevolgd. En
de rest is history.
De rest is history, ja. Dus ik zag haar, elke keer als ik haar zie, hebben we het er altijd over. Hey, you're the one.
Kevin Little, dat was daarvoor nog, denk ik.
Kevin Little was er nog voor. Maar het is wel, dat liet wel... Kevin Little is een soort metafoor hoe het vaak in ons huis aan toe ging. Hoe vrolijk het was in Emmen. Het was altijd feest, altijd gezellig. En dit nummer is het meest gedraaid in ons huis. Mijn zussen waren fan, wij waren fan. Het nummer stond zo hard aan.
En je zit allemaal te dansen?
Ja, en mijn moeder vond het echt niet leuk. Die dacht, oh, moet het nummer weer? Die is echt grijs gedraaid. Dit is echt het nummer in ons huis, number one.
Kevin Little, Turn Me On. En de familie Yusuf Bos, die staat wild te doen in de huiskamer.
Te swingen.
Ja. We zijn in de stad aanbeland. Je bent net ontdekt door Nienke Nijman, was het geloof ik?
Ja, Nienke Nijman, ja.
Ja. Die zegt, jij moet gaan dansen, jij moet mee.
Ja.
En het was na één sessie was het bekeken.
Ja, ik deed één les house. Dat is een dansstijl, hip-hop, in hip-hop stijlen. Die deed ik mee. En ik vond, wow, wat is dit geweldig. En ik dacht, ik ga nog een uur. En de tweede uur was dan locking, is een andere hip-hop stijl. En op de helft van die les, mijn hele benen verzuurd. Ik kon niet meer lopen. Ik dacht, oké. Maar vanaf dat moment ben ik eigenlijk niet meer weg te slagen. Bij de dansschool, nee. Het is, ik ging elke dag.
Dat is een magisch moment geweest.
Ja. Het was een soort van echt een turn moment in my life eigenlijk. Dat je echt denkt, hè? Dit is wat ik dus eigenlijk altijd wel willen doen. Het is muziek wat ik altijd heel ja, altijd muziek is belangrijk geweest in mijn leven. En dan bewegen. Ik ben altijd heel sportief geweest. Oh, ik kan dansen, bewegen, uiten. En het is ook nog sportief. Nou, de combo was gevonden.
Ja. En waar komt dat in één keer vandaan dan?
Ja, ik had eigenlijk, als ik dan een beetje terugkijk... natuurlijk Michael Jackson en Slane, dat ik dan die opvoering deed. Ik weet nog, toen ik wat jonger was, nog mini-playback-shows... ging ik altijd de mensen bij elkaar verzamelen om een showtje te maken. Dus het zat er altijd al wel. Maar voetbal was de focus, het leven, gezelligheid, werk. Dat was allemaal een beetje de ruis eromheen. En ineens kwam je dan bij die dansschool en dacht, oh, hier kan ik ook wat leren. Het was een nieuwe uitdaging, want toen ik verhuisde naar Groningen... was ik ook gestopt met voetbal. Dus ik zocht wel iets nieuws, waar ik ook een beetje in een soort community... was altijd een onderdeel van een sportclub natuurlijk. Yeah. Dus ja, werd ik ineens een onderdeel van die community.
En had je dan een idee van, ik ga danser worden? Of dit is gewoon een hobby voor me?
Echt een hobby. Ja. Ja, ik begon daar. Ik deed lessen. Het is heel recreatief was het gewoon. En ik werkte nog. En school, alles zo door elkaar heen. Maar het werd steeds meer. Op een gegeven moment kreeg ik de sleutel van de eigenaar, Luciano. En die zei van, hier hebben jullie de sleutel. Heel gastvrij. Als jullie willen trainen, ga maar naar binnen.
Na sluitingstijd kon je gewoon naar binnen?
Na sluitingstijd kon ik gewoon naar binnen.
En dat deed je ook?
Dat deed ik heel veel.
Oh ja?
En met een aantal andere jongens die ook heel gemotiveerd waren. Maar ook meer. Gingen we dan choreografieën maken. Gingen we shows bouwen. En op een gegeven moment ons voorbereiden voor wedstrijden. En ja, we waren heel fanatiek. En dat ging eigenlijk heel goed.
Ja, ja.
We wonnen heel veel wedstrijden. Op een gegeven moment hadden we ons geplaatst voor het WK in Las Vegas.
WK hip-hop is het dan?
WK hip-hop, ja. Toen zijn we naar Las Vegas geweest. Hebben we daar meegedaan met de internationale competitie. Dat ging ook heel goed. En ik ging tijdens dat ook lesgeven. En doordat je lesgeeft, leer je ook... Ja, dat is toch een andere manier van ontwikkelen. Omdat je, doordat je lesgeeft, word je ook bewust van wat je dan doet in beweging. Dus je... Naast het dansen alleen, daar leer je al heel van als je les volgt. Maar als je zelf iets maakt en dan moet in stukjes moet hakken en moet uitleggen, dan word je ook bewuster van wat je doet. Dat heeft mij zoveel gegeven en ik vond het lesgeven heel leuk. Op een gegeven moment ging ik veel lesgeven bij de dansschool. En ja, het was gewoon mijn leven geworden. En op een gegeven moment mijn SLB'er was op een gegeven moment van, nou, kom je nog wel een keer?
Heb je nog afgemaakt?
Ik heb het afgemaakt, wel na 6 jaar. Ik was erg bang voor die langstudeerboete. Dat was mijn motivatie. Dus dat heeft me wel echt... toen heb ik in 1 jaar tijd mijn stage, mijn afstudeer, 20 toetsen, allemaal gedaan in 1 keer. Alles ingehaald in 1 jaar.
Heb je nog overwogen om naar de dansacademie te gaan dan?
Nee, nooit.
Waarom niet?
Omdat ik dacht, dat heb ik niet nodig.
Oh?
Ja, ik dacht, ik vind... Kijk, weet je wat het is? Als je naar een dansacademie gaat, ik vond het belangrijk om de dans, om die vrijheid te behouden. En als je naar een academie gaat, wordt het ineens een school, wat je beoordeelt. Mm-hmm. En ik vind dat klopt, dat matcht niet in mijn hoofd.
Oh.
Dat je danst en je krijgt daar een cijfer voor. Dus dat is, het is heel, voor mij heel subjectief. Weet je, dans is het smaak, het is van alles. En dat is een uitingsvorm. En ik vind het toch lastig soms om dan toch daar een cijfer voor te krijgen en dan andere stijlen te leren. En ik dacht, ik ben al een autodidact. Waarom zou ik dan nu nog naar een dansacademie gaan? Dus ik had heel strikt, ja, ik ga gewoon mijn opleiding afmaken. Dan heb ik ook mijn bachelor. Weet ik in ieder geval, heb ik dat in ieder geval. En tegelijkertijd ontwikkel ik me wel op mijn eigen manier.
Wat heb je dan in je hoofd? Want ik kan me voorstellen dat je juist wel naar zo'n academie gaat als je wilt professioneel danser wil worden.
Ja, en ik had nog steeds... Kijk, omdat ik ook les gaf, verdiende ik ook al wat geld met dans. Maar ik werkte ook nog in een kledingzaak bijvoorbeeld. En bij Peppermint. En het was altijd wel, ik had altijd meerdere baantjes. Ik deed allemaal dingen door elkaar heen. Dus het was een soort van way of living.
Yeah.
En het moment dat ik klaar was met mijn opleiding, dacht ik, oké, ik geef mezelf een maand om te kijken of ik rond kan komen van dans. En echt een week daarna werd ik gebeld door de dansacademie. Echt een week daarna of ik les wilde geven door de dansacademie. En toen dacht ik, oh ja, dat wil ik wel. En toen ben ik daar ook gaan lesgeven. En toen kwam ik ineens in zo'n wereld van dat ik ook moest beoordelen. En ik dacht, en dat zat mij nooit helemaal lekker. En ook onnatuurlijk. En ik probeerde altijd een beetje op mijn manier dat dan te doen.
Je was begin 20 of zo?
Ik was, toen ik les gaf bij de dansacademie begon, was ik 24, 25.
Okay.
Ja. gaf ik hiphop les en op een gegeven moment gaf ik meer lessen daar. En doordat ik daar les gaf, ging ik op een gegeven moment ook... Ja, dacht ik, oké, het is toch aan ontwikkeling was dan belangrijk. Dus naast lesgeven ben je ook bezig met de ontwikkeling van dansers of studenten. Dus dat talentontwikkelingsstukje werd ook getriggerd in mij.
En je eigen ontwikkeling dan?
En mijn eigen ontwikkeling, kijk, nou, dat was nou een leuke vraag. Omdat je dan zo bezig bent ook om andere mensen verder te brengen. En merkte ik op een gegeven moment ook wel van, oké, wat heb ik, wat wil ik nog heel graag doen? Toen kwam ik op een gegeven moment bij Urban House Groningen terecht. Daar kon ik meer eigen programmalijnen ontwikkelen. Kon ik dingen doen die ik leuk vond. En ook een beetje mijn visie in dans ook wat verkennen. Maar dat ging vooral ook nog om de ander. En ik weet nog dat ik les gaf op een gegeven moment in één seizoen op de dansacademie en op alle andere scholen. En ik dacht, wauw. En bij Urban House Groningen, waar ik dan werkte, allemaal danstrajecten. En ik had volgens mij iets van 150 mensen op het podium gezet en getraind en van alles. En aan het einde was ik zo moe. Ik dacht, ik heb zoveel mensen op het podium gezet en ik dan? Wat doe ik, weet je? En ik ben al heel van het wij en het geven en doen. Toen dacht ik, ik moet meer ook focussen op wat zou ik zelf willen en ook willen ontwikkelen.
Hoe dat zich gaat ontwikkelen, horen we straks van jou. Yes. Maar we gaan eerst naar de muziek luisteren. Hip-hop,
ja.
Dat is jouw grote liefde, denk ik.
Ja,
hè?
Zeker. Ja, absoluut.
Wanneer ontstaat die liefde voor de hip-hop?
Ik denk wel, ja, Tupac is denk ik na Michael Jackson een van mijn grootste voorbeelden geweest. En ook als het gaat over die hele maatschappelijke urgentie die in zijn muziek zit. Zit natuurlijk ook een hele rauwe kant. Maar ook vooral hoe die...
Een rauwe criminele kant.
Ja, zeker. In die zin van, ja, hij was daar, hij had wel echt een randje. Maar tegelijkertijd had hij ook, vooral in zijn jongere jaren, veel meer een zachtere kant. En het was heel poëtisch. Hij was een poëet en hij had die rauwe kant. Dus die combinatie daarvan vond ik altijd wel interessant. En in zijn teksten zat altijd vaak wel een dubbele betekenis. Dus
dat komt naar voren in dit lied?
Ja, in Dear Mama laat hij zien hoe belangrijk zijn moeder voor hem was. En ook de zachte kant, hoe je emoties ook kunt laten zien in rap, muziek. En dat, ja, ik vind het een heel mooi lied, heel poëtisch en heel krachtig dat hij zo zijn moeder op een voetstuk zet. Omdat mijn moeder heeft mij natuurlijk ook een heel mooie... Ja, heeft me ook groot gebracht. Dus het representeert ook wel, ja, mijn moeder.
Dear mama. Dear mama.
Tupac met Dear Mama, nummer uit 1995 van Me Against the World. En je hoort hem hier in Leven in Muziek, waarin ik praat met Mohamed Youssouf Bos, danser, choreograaf en theatermaker uit Groningen. En Mohamed, we hebben net van jou gehoord dat jij dacht van ja, leuk, ik ga mijn talenten helpen met zich te ontwikkelen. Maar het wordt tijd dat ik mezelf ook ga ontwikkelen.
Ja, vooral het stukje ook. Want ik vind het belangrijk altijd om mensen om je omgeving mee te nemen. In de hip-hop is belangrijk each one teach one. Dat je wat je leert, dat je dat ook doorgeeft. Dat is een soort houding die ook...
Heeft de Tupac dat ook gedaan?
Tupac ook zeker.
Oh ja?
Ja, absoluut. En,
hoe dan?
In de muziek, maar ook in het meenemen van andere talenten. Mensen een podium geven. Het stuk maatschappelijke... het maatschappelijke stuk ook verhalen vertellen van mensen die misschien minder worden gehoord. Ja, en niet vergeten waar je ook vandaan komt. En zorgen dat als jij groeit, dat andere mensen meegaan. En tuurlijk is het een hele industrie geworden op een gegeven moment, de hip-hop muziek. Maar de fundamentals zijn vaak wel vanuit each one teach one. En
het komt uit de slavernij? Heb ik
ja, het komt uit de slavernij. Komt dat vanuit? Het is ook vanuit schaarste. Als je op kansongelijkheid, als je iets niet hebt, als je bijvoorbeeld geen toegang hebt tot onderwijs, wat ga je dan doen om je eigen mensen te ontwikkelen? Dan neem je wat je leert, geef je door. Dus op die manier zorg je ook voor een soort zelfstandigheid.
Ja, ja.
Dus,
belangrijk principe voor jou?
Zeker. En daarin dacht ik ook van, weet je, naast dat, als ik... Kijk, dat je ook denkt, als ik groei, kan mijn omgeving ook meegroeien. Zo had ik dat was een beetje een trekpunt.
Maar nu was jij op het punt aangekomen dat je zelf ook wilde groeien.
Ja, zeker. En op een gegeven moment kreeg ik de kans om een talentontwikkelingstraject te doen bij Urban House Groningen, waarin ik mezelf kon ontwikkelen als maker. En toen dacht ik, oh, ik gebruik dans voornamelijk om showcases te creëren. Maar hoe kan je kan dans natuurlijk ook inzetten om een verhaal te vertellen. En eigenlijk maakte ik een, als eerste maakte ik een voorstelling over, die heette Shan, dat is vijf in het Somalisch. Het ging over de vijf kinderen. Met wij en vijf kinderen.
En je moeder.
En mijn moeder. En het ging over de eerste drie maanden van mijn moeder. De eerste drie maanden van mijn moeder in Nederland. Hoe ze dat heeft ervaren. Gewoon emotioneel ook. Hoe dat voor haar was. Ik heb allemaal mensen geïnterviewd, bijvoorbeeld ook Hans en Henny. Van hoe was zij de eerste drie maanden? Hoe heeft ze het ervaren? Kijk, die emotie die je weet, dat weet je niet. Weet je? Naast je moeder is je moeder. Maar ze is ook een mens. Hoe heeft ze dat ervaren? Dus. Dat die hele reis heb ik in een solo, danssolo verwerkt.
Hoe doe je dat? Want je bedoelt, vertelt nu een verhaal.
Ja.
Hè? Het gaat over emoties, gaat over wat ze heeft meegemaakt.
Ja.
En jij beweegt.
Ja, kijk, wat ik dan doe, probeer is eerst het verhaal te vangen. En dan te kijken welke emoties onder het verhaal liggen. En ook welk verloop dat had. Dus in dat verhaal van mijn moeder zaten heel veel emoties van trots, maar ook vanuit een soort van angst en van verdriet. En ook van vrijheid. Allemaal die elementen die vertaal je dan naar beweging. Bijvoorbeeld naar ademhaling, naar spanning in je lichaam. Dus bijvoorbeeld een beweging als iets heel erg verkrampt is of heel erg angstig is, dan verkramp je.
Yeah.
Dus ook in je lichaamsbeweging laat je dat ook zien.
Maar als publiek moet je dus dan wel heel scherp zijn om dat te voelen eigenlijk.
Ja, dans is vaak een gevoelstaal. En die iedereen beweegt. En je herkent, non-verbaal zijn we altijd aan het communiceren. We praten verbaal is heel belangrijk. Maar in onze lichaamstaal doen we al heel veel. Dus vaak in het onderbewuste zie je ook vaak wat er gebeurt. Dus dans is een hele abstracte vorm, maar komt ook heel dichtbij wie wij zijn als mensen.
Ja. En zo is dat met die eerste. Dat was jouw eerste voorstelling.
Ja, dat was mijn eerste voorstelling.
Was dat spannend voor jou?
Ja,
want je vertelde
spannend.
Het hier alsof het nou gaat vervolgen. Ja.
Nee, het was wel heel mooi. Maar op een gegeven moment in die talentraject vroeg ik ook aan een guy, Wijsman van Club Guy Roni, of hij mij wilde coachen. En hij zei: nou, ik ga je niet coachen, kom maar bij ons binnen. En tegelijkertijd van: oh, we hebben Weekend Break Festival in het Grand Theater. Daar ga je solo ook laten zien. Ik zei: oh man, die druk meteen. En ik ben dan ook wel iemand die dan meteen zich erin vastbijt. Toen heb ik die solo gemaakt en heb ik toen opgevoerd. En in die periode was dat in het Grand Theater. Heeft Grand Theater ook dat gezien. En Niek, de directeur van die tijd, die had mij daarin ook opgemerkt. En die zei van: nou, wij willen je als maker ook wel adapteren hier in het Grand Theater. En heb ik daar de ruimte gekregen om me daar te ontwikkelen. In een talentontwikkelingsvorm, dat heet Station Noord. Dat is bestaat nog steeds. Waarin talentvolle makers zich kunnen ontwikkelen, 3 jaar lang.
Maar die eerste voorstelling, ja, weet je nog hoe dat ging?
Ja.
De zaal, er zit vol mensen. Was er familie bij?
Er was familie bij.
Was je moeder er?
Mijn moeder was er ook. Het was heel bijzonder. Het was heel spannend. En het was ook heel dichtbij of zo. Dus het was ook best wel moeilijk om te doen. Want het is ergens ook wel autobiografisch. Het komt heel dichtbij. Het was bij mijn moeder, echt voor mijn moeder. Maar het was spannend, maar tegelijkertijd ook heel erg grounded. Omdat het is het verhaal van mijn moeder. Het is van ons, weet je. Dus er kwam ook een bepaalde kracht omhoog. En de reactie van het publiek was ook heel bijzonder.
En van je moeder?
Mijn moeder was wel heel emotioneel. Die vond het wel. Die was heel trots. En. Ja.
Wat vindt ze ervan dat jij je ontwikkeld hebt als danser? Ja, dat had ze natuurlijk nooit.
Nee, had ze nooit. Ze vroeg in het begin, dacht ze van: ja, is dit nou je professie? Want vaak mensen: dans? Kun je daarvan leven? Dus dat was ook bij haar in het begin. En uiteindelijk zag ze dat wat ik deed en wat ik bewoog ook daarmee. En dat was ze wel heel trots op. En vooral denk ik wanneer zij het meest trots was, toen ik de voorstelling Licht maakte, de 6 in het Somalisch. Waar ik de Somalische gemeenschap in Emmen en Groningen ook geïnterviewd heb. Wat ging over hoe verhoud je tot jezelf in je geschiedenis. En die voorstelling, daar hebben we ook een magazine gemaakt rondom de Somalische gemeenschap. En toen ze dat zag, en toen ook de Somalische community uit Groningen en Emmen in de zaal zaten, nou, trotser kon ze niet zijn.
Geweldig. Ja. Gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst luisteren naar instrumentale muziek. Het is filmmuziek. Gecomponeerd door Nicholas Britell.
Ja.
Tenminste, ik neem aan dat je dat zo uitspreekt. Het heet Chef's Special. Heeft niks te maken met die Nederlandse band. Komt uit de film Moonlight.
Ja.
Waarom wil je dit horen?
Ja, Moonlight is denk ik wel de film die me het meest geïnspireerd heeft. Het gaat dus een coming-of-age film over een zwarte jongen in volgens mij New Orleans. Oh nee, Miami. Opgegroeid en in de fases van zijn leven. Hoe zijn omgeving al iets van hem vond. Hoe hij zich daardoor heeft ontwikkeld tot wie hij is als volwassen man. En in drie fases wordt de film verteld. En het gaat over familie, over steun, over contact. Het gaat over kwetsbaar zijn. Het heeft alles wat het leven omvat, heeft die film. En dit fragment, Chef Special, gaat over een moment waarin de hoofdrolspeler ergens bij iemand in een restaurant komt en dat diegene voor hem kookt. En de muziek die er... En dan wat kunst kan doen, dat je ziet gewoon de beelden zo gesneden dat hij maakt eten voor hem, echt een soort act of love. En de muziek die erbij komt en hoe dat gefilmd is, zo intiem. Nou, met tranen zat ik in de zaal. En dit is misschien wel een van de mooiste momenten van films die ik ooit heb meegemaakt. Dus daar vandaar deze.
Uit de film Moonlight dus, 2016. Nicholas Pretel en Chef's Special hier in Leven in Muziek. Waarin ik praat met Mohamed Youssef Bos, danser, geograaf.
Choreograaf. Geograaf, choreograaf.
Dankjewel.
Ja,
en theatermaker.
Zeker, ook theatermaker.
je kan de jongen wel uit Somalië halen, maar Somalië niet uit de jongen. Nee. Daar waren we een beetje gebleven, want jij hebt onderzoek gedaan naar de Somalische gemeenschap hier, onder meer in Groningen.
Ja.
En daar heb je het is een tijdschrift voor verschenen.
Ja.
Wat was het idee?
Het idee was, het begon bij een drieluik van drie voorstellingen. Die gingen over hoe verhoud je tot je omgeving. Dat was de eerste voorstelling. De tweede voorstelling ging over hoe verhoud je tot een ander. En de derde was hoe verhoud je tot jezelf. Dus een beetje vanuit buiten naar binnen. En dat gaat dan natuurlijk over de geschiedenis die je opgeslagen ligt en waar je een onderdeel van bent. Dus toen wilde ik eigenlijk optekenen van wie zijn dat? Welk verhaal dragen we met z'n allen? Hoe is het om hier op te groeien? Wat mis je? Ik weet natuurlijk ons verhaal, maar waar zitten de overeenkomsten en de verschillen tussen de mensen die hier ook zijn?
Dus, en wat heb je geleerd?
Wat ik heb geleerd is dat voornamelijk wat mij heel erg opviel, is doordat je als je migreert, dat je te maken hebt dat je niet alleen mensen hebt die hier zijn en niet meer zijn, maar je hebt ook te maken met mensen die daar zijn. En je verhoudt je dus eigenlijk tot die drie werelden. En dat kwam zo naar voren, waarin dus ook een soort lijn van verdriet zit en afscheid nemen en opofferen. Want je moet, om door te kunnen gaan, moet je waar je bent opgegroeid of waar je geschiedenis ligt, moet je eigenlijk loslaten om hier ook iets op te kunnen bouwen. En ik zag dat heel veel mensen dat proces met los van loslaten het allemaal anders hebben ervaren, waarin mensen nog steeds de eerste generatie ouderen die dan nog steeds zeggen, ja, mijn koffer is nog steeds dicht. Als ik de kans krijg en de kinderen zijn groot, dan ga ik weer terug. Dus nog steeds niet die stap kunnen maken van, weet je,
Je hebt ook mensen geïnterviewd die daar naartoe gaan, soms wel een paar keer per jaar.
Ja.
Ook dus één bijzonder verhaal, ook nog een jongen die naar het ouderlijk huis is gegaan en uiteindelijk dat weer heeft terugeist, geloof ik.
Ja,
hè?
Klopt. Ja. En maar ook dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, Somalië is daar, ik moet nu hier mijn leven opbouwen. Een jongen die heel mooi zei, Groninger, hij zei, als ik op de A7 rij, vanaf Schiphol, ja, dan mis ik Groningen. Dan ben ik ook ik ben net zo Gronings als Somalisch.
Yeah.
Dus hij zei, oh man, ook al ben ik maanden in Somalië en elke keer als ik de snelweg op ga, dan hoop ik dat ik weer op die A7 rij en weet dat ik Groningen binnen rij, want ik ben ook een Groninger, weet je? En die trots dat hij Gronings is, dat vind ik zo mooi dat hij dat vertelde. En tegelijkertijd ook ziet van, We zijn in Nederland natuurlijk ook ergens... je blijft altijd toch de Somaliër. En tegelijkertijd kun je ook heel Groninger voelen.
Want dat herken jij?
Herken ik, absoluut.
Ja. Want jij bent ook terug geweest.
Ik ben ook terug geweest. 2010, ja.
Dat was je moeder bij, geloof ik. Hè?
Moeder was daarbij. En dat was wel een bijzondere periode. Dat je dan toch ineens... je ziet, doordat je in een ander... hoe belangrijk omgeving is... dat je als je dan ineens in haar wereld komt... waar zij is opgegroeid... dan begrijp je ineens... kleine dingetjes die je in Nederland dan niet begrijpt. Bijvoorbeeld, kijk, zij heeft ons beter leren kennen... en wij hebben haar beter leren kennen. Dus de dingen waar wij dan lopen te fronsen van... hè, wat is dit? Hoezo is dit? Dat voor haar heel normaal is. En in Nederland frons zij en denk ik, oh, dit is normaal voor ons.
Ja, ja.
Dus het zit hem echt in dagelijkse dingetjes. En
wat viel je dan op in Somalië?
Ja, wat mij heel erg opviel in Somalië is dat hele wij, heel erg samen. Weet je, dus je en bijna een soort bijna opoffercultuur van ja, als ik mijn bord heb en ik heb en er komt iemand binnen, dat je denkt, nou, ik ga wel niet eten, jij moet het eten.
Ja.
Weet je, en in Nederland heb je dat toch wat minder, weet je.
Het individualisme is
veel groter en daarin zag je toch in allemaal van die kleine momentjes, zag je hoe dat anders is.
Maar je hebt ook heel veel familie leren kennen daar.
Zeker, echt
dat
wel.
Dat moet ook heel bijzonder zijn.
Ja, heel bijzonder. Ik wilde ook niet terug.
Nee?
Toen ik in Somalië was, vond ik het zo moeilijk om weg te gaan. En ze zeggen allemaal van, ja, in Nederland heb je welvaart en alles erop en eraan. En weet je, je bent hier opgegroeid, je plek. Maar wij zijn wel in Nederland met een heel klein clubje. Met tantes, twee tantes en mijn neef en een paar nichten. We zijn echt met een groep van 20 ongeveer. En daar wonen nog 100 mensen. En wie is er dan rijk, weet je? En dat voelde ik toen zo sterk toen ik daar wegging. Dacht, oh, wie gaan we? Iedereen, ja, je mist toch, je neemt weer afscheid van een hele grote groep mensen die dus als je weer hier bent, die altijd daar zijn.
Ik kan me voorstellen dat je je herkende in die mensen.
Ja.
Want het zijn toch, ja.
Zeker.
Is familie.
Absoluut. En ik, ja, ook gedraag ik me, ook mijn moeder zie je terug in hun, weet je? En de manier van doen en. En ook tegelijkertijd in ons huis waren we altijd in Somalië. Dus als je daar bent, ik hoefde me helemaal niet aan te passen. Tuurlijk valt het wel op dat mensen denken, ja, ze zien meteen dat ik niet dat ik zo'n Europeaan ben
oh ja?
die nu terugkomt.
Ja?
Aan alles zagen ze dat. Ze gingen Engels tegen me praten. Your friends, hè? Your François, Frans.
Oh ja?
Of dan Engels. Ik denk, ja. Oh man, ik kan ook gewoon Somalisch praten, maar daar gaan ze dan niet van uit, weet je?
Maar je vader heeft dat niet meer mee mogen maken?
Nee, die heeft dat niet mogen. Een maand voordat we naar Somalië gingen, is hij overleden. Dus we hebben elkaar net gemist. Dus hij heeft niet kunnen zien hoe wij daar landen eigenlijk. En mijn oom bijvoorbeeld, die...
Zijn broer?
Zijn broer. Nee, de broer van mijn moeder. Ja. Die zag, toen die op vliegveld waren, zag hij mij. En hij schrok. Hij dacht, wow, hij zag mijn vader lopen. Zo, in hoe ik loop en doen. En dat weet ik natuurlijk niet. Ja. En hij zei, ik herkende en dat emotioneerde hem wel. Dus zo bijzonder om ineens die cross-generaties en die verschillen te zien.
En waarom ben je toch weer teruggekomen dan?
Oh ja, omdat ja, uiteindelijk ben ik toch Nederlands.
Ja?
Ook. Ja, en dit, hier is mijn wereld. Hier ben ik opgegroeid, is alles van mij. En ik ben opgegroeid in mijn huis bij mijn moeder in Somalië, maar tegelijkertijd overal, alles om me heen, ja, in mijn haarvaat ben ik ook Nederlands. Dus ja, dat.
Muziek is het tijd voor. We gaan het theater in, geloof ik.
Ja.
Je hebt die voorstelling gezien, hè? De Color Purple.
Ja, zo mooie voorstelling in New York. Color Purple gezien. En met in de hoofdrol Cynthia Erivo. Zij speelt nu ook in The Wicked in 1 en 2. Maar toen stond ze nog op de planken. En toen ik die voorstelling zag en hoe sterk zij dat performde... als actrice, maar ook als vooral zangeres... En het meest memorabele moment was eigenlijk toen dit nummer begon, die we straks gaan luisteren, is dat het publiek al op ging staan en al ging klappen tijdens dit lied. Dus er was applaus op applaus op applaus, waarin mensen met tranen in de ogen stonden. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien.
Vanwege haar,
ja. En dit nummer is zo beladen. Het gaat over het bevrijden van en over, weet je, vrouwenemancipatie en tegelijkertijd je ruimte innemen en laten zien, ik ben hier. En dat creëert een soort empowerment in die zaal. En die zaal die stond gewoon op. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Echt kunst en cultuur en theater. van ja, in ervaring.
Ja. Cynthia Erivo.
Yes.
Cynthia Erivo, I'm Here, uit de musical Color Purple. En het werd opgevoerd 2012, 2015 in New York. En daar was hij dus bij aanwezig. Mohamed Yusuf Bos, mijn gast vandaag hier in Leven in Muziek. En we naderen al het einde van dit programma, Mohamed. Ja. Ja, je bent nu gewoon baas van X Yusuf Bos.
Ja.
Je hebt al meerdere voorstellingen gemaakt.
Klopt,
En dat blijf je natuurlijk vooral doen.
Ja, zeker. En op dit moment zijn we bezig met een nieuwe voorstelling. En heet Hanun. Gaat over machtsstructuren.
Is dat ook een getal in het Somalisch?
Nee. Ja,
daar
was ik mee bezig. Ik had een serie van 1 tot 10, is het doel. Daar ben ik nog steeds mee bezig. En een beetje als het doel, als die 10 gedaan hebben, dan kan iedereen die voorstelling of wat heeft gezien of ons hebben gevolgd, kunnen het in het Somalisch tot 10 tellen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja. Maar deze voorstelling gaat over pijn. En heb ik de Somalische gemeenschap die van Nederland naar Engeland is verhuisd. Want er is een grote migratie geweest van hier naar de UK voor kansen. Om juist meer, omdat ze het gevoel hadden dat ze meer kansen hadden in de UK. En wat dat effect dat heeft gehad, die migratie op de jongeren daar, die in die tijd daar naartoe zijn verhuisd.
Die eerst hier nog geboren zijn.
Hier zijn geboren en dan ineens in Engeland terechtkwamen. Wat dat er met ze heeft gedaan. En daar gaat de voorstelling over. Over hoe machtsstructuren kunnen doorwerken in het leven van iemand.
Daarvoor ben je ook naar Engeland geweest?
Daarvoor zijn we Engeland geweest. Hebben we ook met een gezelschap samengewerkt. En we hebben daar een muziek-EP. We hebben muziek als thema-onderwerp gebruikt. En we hebben daar jongeren geïnterviewd, maar ook al die verhalen vertaald naar een muziek-EP. Dus we zijn nu dat aan het afmaken. En wanneer de voorstelling première gaat, komt ook die muziek-EP uit.
Ja. Houd in de gaten.
Yes.
En wat wil jij verder nog? Heb je nog een droom nu?
Een droom? Mijn droom is eigenlijk om mijn platform meer in te zetten om steeds meer verhalen een plek te geven die dat verdienen.
Dus doorgaan met wat jij nu doet.
Eigenlijk wat aan doen en steeds meer mensen daar onderdeel van laten zijn. En eigenlijk dat vooral.
Ja, we blijven je volgen. En we zijn trouwens blij dat jij gewoon ook weer naar Groningen gekomen bent.
Ja.
Ik zei het al, we zijn aan het einde van deze aflevering van Leven in Muziek. En deze is natuurlijk terug te horen als podcast. Dan wordt de muziek er wel uitgesneden. Want dat mag niet van de streamingdiensten. Maar de muziek is ook los wel terug te vinden. Techniek van deze aflevering werd gedaan door Björn Brouwer. En hier na het nieuws van 10 uur het muziekprogramma 2 deuntjes voor Onseant. Dat is ook heel erg de moeite waard trouwens.
Hoor. Okay. Moet je
naar luisteren.
Dat wil ik wel
hartstikke leuk,
genoeg, ja.
En we gaan er trouwens uit, Mohamed, met een liedje. Die heb je ook nog uitgekozen.
Klopt.
En, uit Zuid-Afrika komt het, want daar ben je geweest.
Ja, ook voor een uitwisselingsproject. Dat heet een uitwisselingsproject die we doen, het heet Hidden. En daar hebben we uitgewisseld met een groep uit Zuid-Afrika rondom het thema kansongelijkheid. En toen we daar bezig waren en ik heb daar een nieuwe dansstijl geleerd, Pansula, hoor ik dit nummer. En dat is Amapiano, is een muziekstroming.
Amapiano.
Amapiano. En het is echt, het heeft een beetje mijn hart gestolen.
Okay.
Dus dan dacht ik, het is wel een mooie om mee af te sluiten.
Het is van Zwartse Rete, zeg je dat goed?
Ja, zeg helemaal goed.
En de titel is ook bijzonder?
Ja, Skitja 88.
Oké, Mohamed, hartstikke bedankt voor je verhaal. Het was genoeg om naar je te luisteren. En tot een andere keer.
Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel.